Ik wil met u vanmorgen, wil ik u op een paar punten wijzen. Ik zou wel de hele dag erbij door willen gaan. Maar dat is te gek om los te lopen natuurlijk, want de koffie staat dadelijk te wachten. Maar als je met dat woord van God bezig gaat, dan is dat zo diepsnijdend, dan is dat zo geweldig. Dan zijn we maar achterloze luisteraars hoor en achterloze lezers. We hebben het wel gezien, we hebben de Bijbel, we lezen erin. En we verstaan misschien niet wat er staat. En dat is geen verwijt aan u. Want u bent geleerd uit dezelfde traditie als ik. Stop een kind zo gauw mogelijk een Bijbel in zijn handen en zeg ga de Bijbel lezen. Terwijl er in de Bijbel staat, als je dit boek geeft aan iemand, dan zegt hij sorry, je kan niet lezen. Of hij zegt ik kan me lezen, maar ik begrijp het niet. In de Bijbel moet je onderricht hebben. En dat is nou het probleem van morgen. Ik zou u gewoon willen spreken. En ik zou u wat onderricht willen geven. Ik zou willen dat u zo'n onbevangen hart had, dat u zich daarin wil laten leiden. En dan spreken bekende verzen zo ontzettend nieuw. En daarom gaan we eerst met elkaar gaan we lezen. En dan stel ik voor, omdat we niet te veel kunnen lezen feitelijk, stel ik voor dat we nemen Romeinen 1 en dan begin ik te lezen bij het 8e vers. Uitgaande dat u de eerste 7 versen kent. Maar omdat ik geen aha hoor, begin ik dus toch maar bij het eerste vers. Dan lezen we alle 14 versen. Romeinen 1, ik lees bij het eerste vers en waar ik u over wil spreken is vanaf het 8e vers. Maar Paulus schrijft aan de Romeinen en misschien kan ik u dat gelijk vertellen. Als ik dadelijk lees, dan noemt hij ze geliefde gods, die te Rome zijn. Het is niet de uitgeroepen gemeente. Het zijn wel geliefde gods. Als u dat niet weet, komt nooit die brief in zijn verband te staan. Brief aan de Romeinen, begint te lezen bij het eerste vers, eerste hoofdstuk. Waar staat Paulus? Een dienstknecht, maar dat zei hij niet hoor, slaaf. Gewoon slaaf. Een slaaf van Christus Jezus, van de verheerlijkte Heer. Een geroepen apostel. Afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Dan komt er een tussenzin om aan te dragen hoe dat nou zit tegen die geliefde gods in Rome. Afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. En dan gaat hij weer verder. Aangaande zijn zoon. Gesproten uit het zaad, staat er feitelijk, van David. Naar het vlees. Naar de geest. Naar de geest der heiligheid. Door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Toen heeft de vertaler gedacht aan de opstanding van de Heere Jezus. En dan zou de opstanding van de Heere Jezus het bewijs zijn dat hij Gods zoon was. Maar Paulus schreef dat niet. En we zouden iets nauwkeuriger kijken. Paulus die schreef feitelijk dit, dat van zijn zoon, die werd uit het zaad van David naar het vlees. Die bevestigd werd als Godzoon in kracht naar de geest der heiligheid. En hoe werd hij bevestigd? Door opstanding der doden. Niet door de opstanding van hem. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar dat was niet het bewijs dat hij Godzoon was. En daar gaat alles om. Maar dat de bewijs dat hij Gods zoon was, was dat hij doden opwekte. En dan moet u denken aan zijn vriend Lazarus. En de Joden hebben dat geweten. Die hebben dat geweten. Hij wekte doden op, hij moet verdwijnen. En ze brengen hem feitelijk in de schuld om hem te kunnen kruisigen. Door hem in de mond te leggen. Zeg nou eerlijk, ben je Gods zoon ja of nee? En dan zegt hij, gij hebt het gezegd. En dan scheuren ze hun klederen. We hebben niet meer nodig. Wat een lasteraar. Hij zegt dat hij Gods zoon is. Zo'n godslastering aan het kruis met hem. Dat is er gebeurd. Het bewijs dat hij Gods zoon was. En daarin bevestigd werd door de Vader. Dat was de opwekking van doden. Lazarus. Het dochtertje van Jairus. En de jongeling te Nain. Die zich op Jezus beval. Als enige zoon van een weduwe. Mocht verheffen. Terwijl hij dood op de baar lag. Dat is iets hoor. Als je dit gaat lezen. Er staat dus. Feitelijk staat er dit. Hij is uit het vlees. Gesproten uit het zaad David. Uit Maria. Die uit dat geslacht was. Die bevestigd werd. Als Gods zoon. In kracht. Naar de geest der heiligheid. Door opstanding van doden. Door Jezus Christus onze Heer. Door wie wij genade. En het apostelschap ontvangen hebben. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Voor zijn naam onder al de heidenen. Niet tot welke ook gij behoort. Maar onder welke gij ook zijt. Tegen wie spreekt hij? Dat is een groot probleem in de theologie. We weten niet wat Rome is en wie die gelovigen in Rome waren. De paus zegt die zijn ontstaan door Petrus. En zetten zich op de stoel. Paulus schrijft aan ze. Wie zijn nou die Romeinen? Zijn dat nou christenen? De christelijke kerk was daar. Zeggen de hervormden, de protestanten. De christelijke kerk was daar. En zodoende weten we niet eens aan wie de brief gericht is feitelijk. Want we laten de schrift niet spreken, want de schrift is erg duidelijk wie het zijn. Niet uitgeroepen gemeente. Maar Goddank is die briever. Die ons zoveel te zeggen heeft. Onder wie ook gij zijt geroepene van Jezus Christus. Aan alle geliefde Gods geroepen heiligen die te Rome zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Jezus de gezalfde, Jezus Messias. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen. Omdat in de hele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige. Hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende of me eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof van u zowel als van mij. Doch, ik stel een prijs op, broeders, dat ge weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben. Om ook onder u enige vrucht te mogen hebben, of te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijze en een onwetende. Daar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Tot zover die geweldige woorden van Paulus. Heel even in een verband voor u gezet. En dan gaan we dadelijk dan nog wat nauwkeuriger bekijken. We gaan met elkaar bidden. Heren, we kunnen uw woord gewoon niet lezen, heer. Dat heeft u ook niet bedoeld. U heeft leraren gegeven, Heer. Evangelisten gegeven, Heer. Om die woorden aan de harten te brengen van gelovigen. En hier ligt de kern van dat geweldige woord. Wat wij zouden moeten kennen, Heer, ligt voor ons. Heren, wij slaan de Bijbel vaak op. En laten dan de Bijbel zeggen wat wij vinden. En als het iets akeligs zegt, doen we hem gauw dicht. Maar zo wilt u niet dat we kijken, Heer. Maar u wilt dat wat Paulus zo verlangt, Heer. Dat hij als spreker, als verkondiger van een geweldige boodschap. Dat hij gehoor vindt, Heer. Dat het geaccepteerd wordt, Heer. Heer, en dat versterkt ook Paulus. Zo is het iedere keer, Heer. Iedere keer als gelovigen samenkomen, ook vanmorgen, Heer. Dan groeit het woord. Doordat mensen luisteren en hun hart openstellen voor u, Heer. Voor u, Heer, opdat ze uw woord verstaan. Zo belangrijk, Heer, want alleen door uw woord kunnen we leven. Heer, we weten toch dat uw woord, Heer, dat het uitgaat van de Vader, Heer. En dat het ons in verbinding brengt met u, in relatie brengt met u. Dat het leven geeft, Heer, in onsterfelijke mensen. O Heer, u bent een goede Heer. Heer, doe ook vanmorgen uw goede tierenheid in een overvloeiende maat naar ons toekomen. Doe ons dat verstaan, Heer, wat u voor ons bedoelt, Heer. Heer, wilt u ons zo genadig zegenen? Dat bidden we in die ene naam, in die machtige naam. In de naam boven alle naam, in Jezus' naam. Amen. Ja, dan zit ik een beetje, want als je uit Duitsland komt, weet ik niet of je het gezien hebt. En als je in Apeldoorn hierheen bent gekomen, weet ik ook niet of je het zag. Maar ik ben al een keer of 1000 langs een enorm reclamebord gereden in Rotterdam. En als u hier met de auto naartoe kwam vanuit Rotterdam, ben u er ook langs gereden. Ik heb die plaat, die kan u niet missen. Als u hem niet gezien hebt, dan... Nou, dan doen contactlenzen niet veel meer hoor. Want de plaat is zo'n 5 meter groot, denk ik. En zo'n 3 meter hoog. En dan zie je, dat heb ik zo dikwijls gezien in het langsrijden. Maar daar geef ik geen aandacht aan. Ik zie een of ander beest. Ik heb niet eens gekeken wat. Want ik let ook natuurlijk op mijn voorganger. Tenminste niet op mijn voorganger, maar op degene die voor me rijdt. Let ik dan. En ik zag een plaat. En dan had ze prachtig gefotografeerd. Ik zeg tegen mijn vrouw, kunnen ze tegenwoordig mooie foto's maken? Aan de andere kant staat er een van Rijn Bronwater. Daar druipt de damp vanaf en de belletjes. Koud, weet je wel, koud. Oh, je krijgt er dorst van. En dan een juffrouw daarachter als symbool van reinheid. Ik ken ze niet hoor, maar ze is het symbool van reinheid. Zo'n zo piek haar zo voor haar hoofd hangen. Lief meisje, lief meisje. Je zou daar ze aanrijding voor krijgen als je niet oppast. Ja, die leeftijd ben ik te boven natuurlijk. Maar ik bedoel die plaat aan de andere kant. Als je de weg naar Utrecht, weg naar het kamp gaat, dan moet je er langs gekomen zijn, ongeveer bij het Karpertland, net voor dat viaduct. Daar staat een plaat van 3 bij 5 meter en dan zie je een, ik dacht een rat was. Ik hou helemaal niet van ratten. Maar je ziet dat beest zo mooi en met zijn pootjes omhoog liggen en dan zo'n injectiespuit zo erin, weet je wel. Oh, ik vind het gemeen. Ik kijk dan gauw voor me en dan is het weer voorbij. Dan denk ik wel er nog even over, denk ik, zeker van vivisectie of zo. En proefneming op levende dieren, dat is niet leuk hoor, niet leuk. Later, maar dat had ik hem al 100 keer gezien hoor, want ik kom er dikwijls langs natuurlijk. Later heb ik ontdekt dat er staat ook een kop boven, een regel boven. Te stom, had ik nooit gezien. Maar er staat boven, staat er noodzaak of kwaad. Zie je? Toch vivisectie. Er zijn natuurlijk stromingen in ons land, zo rijk dan verder naar het stoplicht bij de metro, weet je wel. Er zijn natuurlijk stromingen in het land die zeggen, dierenproeven moeten afgelopen zijn. En anderen zeggen, het is zo noodzakelijk. En ze zullen allemaal wel gelijk hebben. Ik denk dat het van een of andere club die voor de dieren is, voor de ratten is. En tegen de injectienaalden van de proeven die ze erop doen. Nou, dat kan ik best plaatsen, dat kan ik goed begrijpen. Toen ik er weer langs reed. Ja, ik rij steeds een stuk, het is vervelend, maar ik vind het ook vervelend steeds dat rijden. Toen zag ik dat het heeft niet alleen een kop, maar het heeft ook notabene een 5 meter lange regel eronder. Het is van een of andere krant. En toen moest ik lang nadenken. Ik denk, hoe kan nou een krant, die natuurlijk abonnees wil werven, dat doen met zo'n rat, met zo'n spuit in zich. En dan erboven zetten, noodzaak of kwaad. Dat is een doordenkertje. En duurde een hele tijd voor ik begreep. Ik ben niet zo slim natuurlijk. U had dat gelijk begrepen. Maar ik niet. Ik denk dat die krant bedoelt te zeggen. En feitelijk zou ze voorop moeten bellen. Dat zou ze ook nog mooi vinden ook. Dan was ze in de reclame geslaagd. Maar misschien bedoelen ze te zeggen... Onze krant bekijkt de noodzaak en het kwaad bekijkt van twee kanten. Daar heb je een goede krant. Geen eenzijdige, maar één die u informeert naar beide kanten. En toen ik naar Maren reed en hem voor het laatst zag, voor ik hier kwam, toen dacht ik, als je dat nou laat staan, die kop, hè, noodzaak of kwaad. En je haalt die grote levensgrote foto weg. En je zou hem geestelijk gaan zien. Nou, dan zou ik hem wel kunnen invullen. Onderschrift weet ik niet. Maar ik zou me kunnen voorstellen, om in de stijl van die krant te blijven, zou ik me kunnen voorstellen dat je een prachtig lam ziet. Dat geslacht is. Dat opengereten is aan de zijkant. Door een stoot met een speer. Waar het bloed en water komt. En dan zou je er misschien onder kunnen zetten, toch een regel onder. God is liefde. Dat zou een nadenker zijn voor de wereld. Daar begrijpt de wereld helemaal niets van. Dat een lam, dat de zoon van God geslacht moest worden. Omdat God liefde is, omdat Vader hem ging verlaten. Vader die notabene gezegd had tot driemaal toe, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Alleen als je een zoon hebt, weet je wat dat betekent? Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik hem wel behagen heb. En hij werd het lam dat geslacht werd. God is liefde. Heel de wereld zou er aan voorbij reizen, zou er duizend keer voorbij reizen zonder ooit de kop te lezen, net zoals ik deed. En de onderregel zou ze helemaal niet lezen. En degene die hem een keer las, die zou zeggen, nou zijn ze helemaal gek geworden. En zo gek was God. Omdat hij zondaren lief had. Omdat hij alle mensen lief had. Omdat hij er één maakt tot Godverlatenheid. Om heel die schepping terug te winnen. Dat zou een mooie plaat zijn. Ja, misschien wilt u, omdat ik de Romeinenbrief sta te lezen, die plaat heel anders invullen. Het kan ook. Kan ook. Dan zou ik de kop gewoon laten staan, noodzaak of kwaad. En dan zou ik erop maken een hele grote foto. Van een man. Die met een ketting aan zijn voet zit schrijven. Die geheimenissen van God die ze tot vandaag toe nog niet begrijpen. Dan zou ik Paulus in zijn kerker tekenen. Met een grote soldaat voor zijn deur. Die steeds de adelaar laat zien van het Romeinse Rijk. Noodzaak of kwaad. Hij verlangde zo ontzettend, dat heb ik toch gelezen in dat gedeelte van 8 tot 13. Hij verlangde zo ontzettend naar Rome. Dat is onvoorstelbaar. Hij heeft verschillende keren geprobeerd om er naartoe te komen. Wat is zijn motivatie dan? Waarom wil Paulus dat dan? Hij schrijft er iets van bij. Maar het is wat moeilijk te verstaan. Het was een noodzaak dat hij naar Rome ging. En het was een kwaad. Dat de ene hindernis naar de andere kwam toen hij die brief schreef. Was hij misschien in het jaar 58 of zo, is die brief gedateerd. 55 misschien. Paulus sterft als hij 62 is of misschien 64. Niet wat leeftijd, maar in het jaar. Paulus die heeft die brief geschreven. En toen heeft hij 2 jaar moeten wachten. 2 jaar moeten wachten in de gevangenis te Caesarea. Omdat zijn broeders van zijn volk hem wilden lynchen. Omdat ze dachten dat hij de wet buiten werking had gesteld. En het laatste wat hij kon zeggen. Het laatste wat hij kon zeggen op grond van zijn geboorterecht. Ik wil staan voor de keizer. Hij verlangde zo naar Rome. Hij verlangde zo naar Rome. Waar zou Paulus naar verlangd hebben? Nou, dat alles heeft dat te maken aan wie die schreef. En dan gaat hij schrijven, dan gaat hij schrijven. Laten we eerst maar kijken wat hij schrijft. Want ik heb 16 versen gelezen. Omdat die bij elkaar horen. Hij gaat namelijk twee keer beginnen. Hij gaat de ene keer zeggen wie die is. En wat voor opdracht dat hij heeft. En dan gaat hij schrijven over Christus Jezus, gesproten naar het vlees uit David. Dat is een hele goede indicatie aan wie er geschreven is. Niet aan de uitgeroepen gemeente, maar aan Joden. Aan Joden die niet in de Messias geloven. Die te Rome zijn. Er zijn ontzettende Bijbelse gronden en u heeft het bijna voor u liggen, waar ik het feilloos mee kan aantonen aan wie die schrijft. Aan Joden. Die hem te Jeruzalem hadden willen lynchen. En die hier in Rome een gemeenschap hebben, ik weet niet wat, hebben synagogen hebben. En die gemeente is niet ontstaan door Paulus. Ze weten niet eens door wie die gemeente is ontstaan. Hij kent er veel. Omdat Rome was de kern van dat Romeinse Rijk. En vele Joden trokken op. En ook broeders die later met name noemt, die waren er ook. Maar hij verlangde, waarom verlangde? Paulus, waarom verlang je zo? Waarom verlang je zo en heb je zo'n verdriet? Want bijna zit er in de tekst een weemoed, een heimwee naar Rome. Dat moet een hele diepe reden hebben. Ik denk dat hij verlangt naar de kern van dat Romeinse Rijk. En naar de Joden die zijn broeders zijn van zijn volk. En dat hij hen iets wil meedelen als een geestelijke gave, als een charisma. Aan dat wat Paulus wist en wat zij niet weten. Ik denk dat daardoor dat verlangen zo enorm sterk is. Maar dat wil ik even laten liggen. Ik wil u iets anders laten zien. Heb u vers 8 meegelezen? Heb u gelezen wat hij het eerste plaats doet? In de eerste plaats begint hij vers 8. En nu gaat hij zijn intentie, verklaring afleggen. Hij de gebondene. Hij de gevangene die in Caesarea nog 2 jaar moet wachten voordat hij hun aangezicht zal zien waar hij zo ontzettend naar verlangt. Hij begint vers 8 met in de eerste plaats, in de eerste plaats. Wij zouden misschien zeggen op de allereerste plaats. En dan zegt hij, dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen. En dan moet je feitelijk stilstaan. Als je een plaats ziet, ja, langs de autoweg kan je niet stil blijven staan. Moet je iedere keer een klein stukje kijken. En op plaats heb je een beetje door wat de reclamemaker bedoelt. Maar met de Bijbel. Met de Bijbel moet je op je knieën gaan. En moet je zeggen, Heere God, ik versta uw woord niet wat ik lees. Openbaar dan mijn hart. En dan zijn er zoveel middelen om dat woord aan recht gesneden aan uw hart te krijgen. En dat is zoiets geweldigs. Dan krijg je zicht op hoe al die zaken liggen. En het eerste wat u hier als rijke zegen krijgt is dat Paulus dankt op de eerste plaats. Dankt. En ik denk dat wij erin zo enorm tekort schieten. Zo enorm tekort schieten. Want als ik één ding in mijn leven geleerd heb. Dan heb ik geleerd dat mensen ondankbaar zijn van geboorte af. Van nature. Alles is gewoon. Ze krijgen het. En het is vergeten. En ze kijken naar het volgende. Paulus was hem niet. Paulus dankte God. Dankte mijn God. Op de eerste plaats zocht hij dat aangezicht van zijn God. Hij zegt niet voor niks mijn God. Hij sluit zich aan bij het Oude Testament. Hij schrijft ook naar mijn stellige overtuiging. Schrijft hij aan Joden die later, als hij te Rome komt, na die 2 jaar gevangenschap, na die geestelingen.
na die stedigingen, na die schipbreuk, eindelijk voet zet te Rome, dan is hij zo ontzettend blij als sommige mensen hem bemoedigen. En dan gaat hij tegen de Joden spreken over Jezus en over het koninkrijk Gods. Dat wilde hij vertellen. Ze verwachten een koninkrijk der hemelen. Maar Paulus had meer, Paulus had meer. Paulus wil niet alleen het koninkrijk der hemelen, maar gelijk daarachteraan dat nieuwe Jeruzalem. Heel dat heilshandelen van God in genade, heel die verzoening, heel die rechtvaardiging waar een Jood naar zoekt om door de wet gerechtvaardigd te worden, om door goede werken gerechtvaardigd te worden, om door een juiste houding en zonder overtredingen te doen wat de wet zegt. En dan denkt hij, dan heb ik het vervuld en heb ik leven. Paulus was zo ontzettend rijk. Want ik schilder hem net als een man. Met een ketting aan zijn voet. Hij was gebonden. Maar niet in de geest. Toen hem het bewegen onmogelijk werd gemaakt. Toen heeft hij geschreven. Toen heeft hij geschreven tot een brief die u vandaag zou moeten spellen. Die brood is voor uw hart. Die christenen zomaar overheen vliegen. Ze weten amper van dankbaarheid. Heb u God gedankt vanmorgen? Heb u even uw knieën gebogen. En gezegd, o mijn God, ik dank u. Schepper van hemel en aarde. Door Jezus Christus mijn Heer. Ben u er blij om, iedere dag? Of loop u te kijken naar al die dingen die u wil, al die plannen die u heeft? Om hier, in de eerste plaats, dank ik mijn God, mijn plaatsaanwijzer, die hem de meest beroerde plaats gaf die wij ons kunnen voorstellen. Namelijk daar in dat huis, met een soldaat voor je deur. Na 2 jaar gewacht te hebben in Caesarea. Of dat je wel of niet vrijgelaten zou worden. Onvoorstelbaar. En in de eerste plaats dank ik mijn God. Ik dank hem voor de hindernissen die in de weg legt. Om nog niet naar jullie toe te komen. Maar ik heb zo'n heimwee. Ik smacht naar je. Dat zit er feitelijk in. En dan zegt hij. In de eerste plaats dank ik mijn God. Dat verstond de Jood. Dat verstaat u niet. Een Jood verstaat dat. Want Paulus haalt hier feitelijk aan de eerste regels van Psalm 63. Weet u wat er staat? In Psalm 63. En dat kenden de Joden, dat is hun traditie, dat is wat ze belijden, dat is wat ze geloven, dat is wat ze bidden. Dat is wat ze steeds opnieuw voor ogen staat. Dan leest u, als u Psalm 63 leest, hebben we erboven gezet, mijn ziel dorst naar God. En daar ben ik vannacht mee bezig geweest. Mijn ziel, dat is heel mijn bewuste ik. Mijn ziel dorst naar God. Ik zat vanmorgen aan een tafel en er zat een moeder met een klein kindje. En ze zette iedere keer opnieuw de fles met melk. Met de speen eraan voor het kind neer. En het kind gooit hem iedere keer weg. En toen heb ik daar even wat over gezegd. Want ik dacht hieraan. Als je een dorst hebt, verlang je niet naar drinken. Weet u dat? Ik heb oneindig veel mensen die dorst hebben. Niet naar mijn woorden, maar naar Gods woord. Ik heb mensen die moeten drinken. In de tijd dat de ander slaapt en zij niet kunnen slapen. Ik heb mensen die willen drinken, die willen drinken. Babytjes die niet geen dorst hebben, die krijgen nooit een fles in de mondje. Die gooien hem kapot op de grond. Kan je beter niet geven dan, denk ik. Dan krijgen ze dorst misschien. En willen ze wel drinken. Wij menen dat het erin moet. Maar babytjes zeggen, ik wil het niet. Ik heb geen dorst. Zo zijn mensen ook. Zo zijn ook jonge mensen. Ik heb geen dorst. Ik drink niet. Mijn ziel dorst naar de wereld. Ik kan me heel goed voorstellen als je jong bent. Of dat hij daar gelest wordt. Ik denk dat ze in de wereld de dorst lessen om je alle minuut weer dorst te geven. Dat is zo. Dat is een prachtige handel. Vandaar dat er in Zuid-Frankrijk 2500 doden per jaar zijn door discobezoek. Maar we mogen er niks aan doen. Anders worden 250.000 mensen werkloos in de horeca. Laat ze maar 2500 sterven. Ja, ik vind het zielig als ik die rat zie. Maar de wereld vindt het zielig als er 2500 in een jaar gaan. En dan praat ik alleen over Zuid-Frankrijk. Kunnen we het ook nog eens hebben over Italië? Kunnen we het ook nog eens hebben over Spanje? Kunnen we het ook nog hebben over Rotterdam? Waar drinken we feitelijk? Nou, de Joden hadden dorst naar God. Want de grond was in heel de wereld en ook in hun eigen land heet onder de voeten. En daar krijg je dorst van. Paulus sluit zich aan bij de Joodse traditie. Hij kent het Oude Testament, hij was niet voor niks een farizee. En hij zegt dan, feitelijk in de eerste plaats, dank ik mijn God, mijn God. En daaraan hoorde de Jood, Psalm 63. O God, gij zijt mijn God. U zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Zo wil ik prijzen mijn leven lang in uw naam mijn handen opheffen. Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen. Wanneer ik uur gedenk op mijn lege steden, in nachtwaken over uw pijns. Want gij zijt mijn hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan u verkleefd. Uw rechterhand houdt mij vast. Onvoorstelbare woorden. Die niet het fundament hadden wat u en ik kennen. Dat was David. Dat is het Oude Testament. Dat is door nood dorst naar God. Bijna niet de lessen dorst. Maar er was nog geen kruis. Er was nog geen lam geslacht. Het was nog in het Oude Testament. En er moesten vele lammeren geslacht worden, iedere keer opnieuw. En je moest het hebben in je relatie met God. Moest je het hebben van een wettisch gedrag. Van je handelingen, van je trouw. En dat is voor de mens heel moeilijk. En daarom zegt Paulus, terwijl die naar de Jood toe gaat, die te Rome als geliefde Gods aanwezig zijn, en waar die zo naar smacht, waar die zo naar verlangt, om ze iets te mee te geven en hen te bemoedigen, zodat ze sterk zullen zijn. Sterk zullen zijn. Hij schrijft in 58. Als u nog een klein beetje geschiedenis kent, weet u dan misschien ook wanneer daar de vervolgingen waren, dat ze bij honderden, misschien wel bij duizenden, voor de leeuwen werden geworpen. Dat ze moesten staan, in pek gewenteld, met stro, als fakkels, bij het feest van een krankzinnige keizer. Hoe zou het geloof dat grond op de wet, waar de hele wereld erover spreekt, hoe zou dat stand houden? Paulus voorziet dat ze fundering nodig hebben. En dat is hetzelfde wat u en ik voorziet als u om u heen kijkt in de wereld van vandaag. En als u niet een achterloos passant bent. En als u door alle, bijna door alle rode lichten gaat. Om proberen uw dorst waar dan ook maar te lessen. Zonder dat er iets in u komt door horen naar het woord van verlangen naar hem. Mijn ziel dorst naar God. Mijn vlees, mijn gehemelte versmacht. Zo spreekt hij aan. Naar mijn God door Jezus Christus komt er gelijk achteraan. Door Jezus de Messias. En dat moet geklonken hebben voor die Joden die brief schreef en 2 jaar later volgde. En dan met ze in debat gaat. En ze probeert te overtuigen. Vanuit de heilige schriften, vanuit Mozes, vanuit de wet en vanuit de profeten, probeerde Paulus de Joden in hun ontmoeting te roven, toen hij er dan eindelijk was, te overtuigen dat Jezus de Messias is. Hij kwam niet praten over het koninkrijk der hemelen. Maar hij had een boodschap zo geweldig, het koninkrijk Gods, de alleenheerschappij van God, die alles op zijn plaats zet. Hij heeft in zijn brief niet voor niets geschreven over de rechtvaardiging buiten de wet om, door het geloof van Christus Jezus. Hij heeft geschreven over de rechtvaardiging door geloof, door geloof, door geloof. En daar begint hij hier zijn intentieverklaring mee. Ik dank mijn God door Jezus Christus voor u allen. En dan gaat hij het over hun geloof hebben. En hij dankt God niet voor hen, maar voor hun geloof. Heb je dat gezien? Dat kun je zo zien, als je dat even nauwkeurig bekijkt. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus. Over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. De hele wereld, dat kan niet anders zijn dan die wereld die dat Romeinse Rijk had onderworpen. Die landen geconcentreerd om de Middellandse Zee, want verder reikte toen in die tijd de wereld nog niet. Ze hadden nog geen raketten. Ze hadden nog geen vliegtuigen. Ze deden het nog allemaal lopend. Met sandalen van vrede aan. Lopend zette Paulus een werelddeel op zijn kop. Had een machtige zender. Hij was een zwak mannetje. Maar had een boodschap zo ongelooflijk. En hij kwam met de openbaring van Christus Jezus. En met Gods heerschappij. Die alle eonen overdekt. Ongelooflijk. En nou gaat hij zeggen, ik dank mijn God over u allen. In de eerste plaats. Omdat er in de hele wereld, in dat hele rijk, in al die landen om de Middellandse Zee, waar je maar verspreid zit, wordt er over uw geloof gesproken, over uw geloof gesproken. Maar hij dankt die Romeinen niet. Hem viel niks aan te bedanken. Want Paulus wist iets over geloven. Paulus weet dat geloof, dat het geloof is niet van hem, maar van Christus Jezus. En dat wisten die Joden daar niet. Dat was een openbaring geweest voor ze. Buiten de wet om. Brief aan de Romeinen. Derde hoofdstuk, 21ste vers. En Jood. En heiden. Geen mens gerechtvaardigd voor God. Die boodschap gaat hij brengen. Hij gaat vertellen wat Jezus is. Hij zegt, naar het vlees is hij uit David gesproten. Geworden staat er feitelijk. Geworden. Hij is niet verwekt door een man. Hij is verwekt door de geest. Hij is naar de geest gesproken, is die zoon. Zoon. En dan zegt hij zoiets geweldigs. Dan zegt hij dat hij in zijn geest, niet door zijn geest. Ze begrijpen niet wat daar staat. Maar Paulus die schrijft aan Joden. En hij schrijft dat heel de wereld spreekt over hun geloof. En daar dank ik mijn God van. Want geloof is de enige gave waardoor je God kan naderen. Dat is een naderingsgave. Dat heb je niet uit jezelf. Dat moet worden. En dat komt door horen. En dat komt door horen naar het woord van Christus. En als je daarnaar hoort, en dan begrijp je misschien waarom ik zo bad. Toen ik begon, terwijl ik dat nu pas realiseer, heb ik gebeden voor een ontvankelijk hart bij u. Ik heb gebeden voor een hart wat misschien niet wil luisteren. Ik heb gebeden voor een hart dat als het opengaat, dan komt de naderingsgave tot God, dan komt geloof. We kunnen alleen maar in geloof tot de Heere komen. We hebben geen werk, hè? We zijn mens. We zijn geen mensen die ons op de borst kunnen slaan. Maar we prijzen hem. Het is mijn God waar ik naar verlang. Door Jezus Christus. En ik heb hem gevonden toen ik ging luisteren naar een man die vanuit zijn hele hart predikte. En ik kan niet anders dan dat prediken. Die woorden van Paulus kan ik niet anders dan spellen. Die zijn heil. En mijn hart verlangt naar die woorden. Mijn hart dorst naar die woorden. Ik kan het niet hebben als mensen er aan voorbij gaan. En als mensen hun eigen mening boven God stellen. Terwijl ze niet weten wat er staat. Mijn hart dorst naar u, mijn God. In Jezus Christus. En door luisteren. Heeft u me geloof geschonken? Geloof wat zeker weten dat al wat u voor de toekomst zegt, dat dat betrouwbaar is. Daar heb ik mijn hele leven ondergesteld. Het is geen verdienste. Het kwam alleen doordat ik ging verstaan dat God een goede God is. Dat God een enorm heil is. Dat hij tevoren voor de tijd ging lopen. Het lam al gekend had als het lam zijn zoon. Voordat de tijd ging lopen, zegt de Bijbel. Dat de gemeente, de uitgeroepen gemeente, waar het hier niet direct tegen gaat. Maar dit is een geweldig leeronderricht voor de uitgeroepen gemeente. Die vaak zo joods probeert te denken. En ze weten niet meer of ze koninkrijk en koning en priesters zijn. En ze weten niet meer of tekenen en tongen en talen. Alles wat niets met de uitgeroepen gemeente te maken heeft. Wat behoort tot onvolwassenheid. Wat we afgedaan hebben. Maar we hebben iets om te naderen. En Paulus die prijst God daarvoor op de eerste plaats voor uw geloof. Prijst die God, zegt tegen de Romeinen. Hij zegt niet, kom allemaal eens kijken naar de Romeinen. Die geloven zo. Zo zal God het ook nooit, zo zou ook niemand het mogen zeggen van Ebenezer. Maar als we het schrift geloven, tot in de diepste consequenties, dan is dat een gave. Waardoor we God kunnen naderen en niet anders dan in zijn dienstbetoon, in zijn wil, willen gaan staan. En omdat Paulus tegen Joden spreekt, zegt hij dan dat hij niet God dient door zijn geest, maar in de geest en dienen, dat is een speciaal woord wat hij kiest. Dan kiest hij een woord wat hoort bij de priesterlijke dienst te Jeruzalem. Die kenden ze, die kenden ze. Maar hij dient niet in de tempel. Hij komt ook niet namens de tempel. Hij komt niet namens het Jodendom te Jeruzalem. Maar hij dient God in zijn geest. En hij is degene die ons leert dat de gemeente een tempel van God is. En hij is degene die leert dat u en mijn lichaam persoonlijk een tempel van God is. Omdat God geest erin wil wonen. En overal waar we zijn, daar dienen we God. Daar dienen we God, zoals Jeruzalem dat deed. Met de offeranden, met de rites, met de cultus. En steeds een nieuw offer nodig had om te naderen tot God. Zo hebben wij Gods geest. En we geloven God. We geloven dat hij de onderschikker is. We geloven in het koningheerschappij van God, wat hij uitoefent in de Zoon, als de Zoon straks in het koninkrijk der hemelen de koning der koningen zal zijn en de Heer der heren. Maar dat is het einde niet. Paulus wil zijn een gave medaille delen, een charisma. Hij is wel een Jood. Hij kent ook bijzonder goed dat wat Joden denken en leren. En daarom zegt hij, ik dien niet in Jeruzalem. Maar ik dien in de geest, in het evangelie van de Zoon, zegt hij. Dat is een moed, dat is een moed. Daar kan ik niet over uit. Tegen Joden, die niet eens, dat kan u zien in Handelingen 28, niet eens de Christus erkennen, niet eens Jezus als de Messias erkennen, die dadelijk boos, kwaadneidig bij Paulus vandaan lopen, als hij ze eindelijk ziet, als eindelijk zijn verlangen vervuld wordt en hij komt te Rome, als gebonden, als krijgsgevangene, maar hij is er. Ik heb een beroep op de keizer, maar dat deed ik om die Joden, opdat ik enige vrucht onder u zal hebben, opdat er sommige van mijn broedervolk de ogen zullen opengaan. Daar verlangde hij naar. Ik dien God in mijn geest en in het evangelie van de Zoon. Weet u wat een Zoon is? Weet u dat zonen niet eens weten wat een Zoon is? Weet u dat een zoon in het Joodse volk iets ongelooflijks is? Dat is een mannelijke nakomeling, ja, dat weet u al. En je kan het ook op dochters toepassen, weet ik ook wel. Maar als je het eerst onderscheidt wat het is, een zoon, dat als hij volwassen gaat worden, dan gaat hij de erfenis van vader krijgen. Zo zag een Jood dat. En tot die tijd staat hij als eerstgeboren zoon dan, staat hij in de waardigheid van de vader zelf. En de anderen moeten dat erkennen. Dat kon een lijfelijke zoon zijn. Dat kon een geadopteerde zoon zijn. Dat maakte geen enkel verschil. Maar een zoon is voor de vader zo vreselijk veel. En als die groter wordt, dan zou die de wezenstrekken van vader, van zijn vader, moeten openbaren. En er zou in bezit gesteld worden van dat wat vader nalaat. Zo is het voor een Jood. Kom niet aan de eerstgeboren zoon. De andere, dat is een andere zaak. Allemaal kostbaar. Dochters telden niet zo. Maar de zoon, de eerstgeborene. En zo was Jezus zoon. Zoon die het karakter van de vader openbaarde. Een vader die liefde is. Een vader die op die manier liefde is. Een vader die liefde is als die torent. Een vader die liefde is als die genade opvoedt. Want het is genade als ik je corrigeer. Ik wil dat je mijn beeld gaat dragen. Ik wil dat je karakter wordt wat ik ben. Ik ben louter liefde. Ik ben liefde in mijn gerechtigheid. Ik ben liefde in mijn toorn. Ik kan niet anders dan lief hebben. Wat een enorm beeld. Als er een plaats zou staan van 3 meter hoog en van 5 meter breed. En dan zou er boven staan noodzaak of kwaad. En er zou staan een vlekkeloos lam dat geslacht is, waar de zij van open ligt, omdat hij opgespleten is, want hij was het manna. Manna betekent gespleten. Hij was opengespleten. Hij stortte zijn bloed, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden. Om niet. Hij stierf de dood, opdat wij verzoend zouden worden met God. Hij stond op uit de doden, opdat wij gered zouden worden in zijn leven. Oh, wat een plaats. Maar je moet natuurlijk wel even stilstaan om te kijken. Wat een plaat tekent Paulus naar zijn volk. Wat de Messias verwachtte en van Jezus niet wist. Wat een koninkrijk hoopte met alle tekenen van dien. En die de Messias afwees toen hij kwam omdat hij niet aan hun verwachtingen voldeed. Die hem zagen als een misleider en Paulus helemaal. Tot vandaag toe. Mijn ziel dorst naar God en daarom dorst mijn ziel naar jullie. Zo zou ik moeten vertalen, ik wil je een geestelijke gave geven, maar heb dan ook een open hart, anders kan dat niet bereikt worden. En als je hart open staat, dan krijg je niet het koninkrijk der hemelen. Maar dan word je uitgeroepen tot een lichaam, dat vanaf nu, te midden der hemelingen, zijn taken doet en laat zien... aan al die krachten en machten de veelkleurige wijsheid van God. Mooie plaat. Je zou er boven kunnen laten staan. Noodzaak of kwaad? Of was het kruis van Golgotha? Een noodzakelijk kwaad. En dan kan je eronder laten staan. Omdat mijn God door Jezus Christus liefde is. Alleen mijn liefde. Ook toen dit lam slachtte. Voor jou en mij. Maar we zijn oneindig veel rijker. Hier wisten de Joden op dat moment nog niks van. Ze moesten nog de hele weg gaan. Ze waren vol hatenheid. Ze hebben zich alle van Paulus afgekeerd. Een enkele niet. Hij heeft een enkele vrucht gekregen. En straks. Straks komt alles tot vrucht. In dat gigantische plan. Om middels het koninkrijk der hemelen. En middels het nieuwe Jeruzalem. En middels gerichten. Te komen tot. Tot redding. In zijn leven. Het evangelie van de Zoon. Is een geweldig evangelie. Die heeft het karakter van de Vader. Die is verklaard. Door opstandingen van doden in zijn bediening. Dat hij Gods Zoon is. En een geweldige boodschap had. Ik sterf voor jullie. En als je het goed verstaat. Dan zeg je dan. Dan wil ik met u sterven. Dan leg ik dat lichaam des vlezes af. En wil ik vanaf nu alleen nog leven. En mijn ledematen te stellen. Ten dienste van u. O mijn God. Dank u wel. U bent groot. U bent waarlijk. Louter. Liefde. Amen. Zullen we met elkaar danken. We hebben wat lang stilgestaan, heren, bij die gigantische foto langs de Rijksweg hier. Heren, we hebben die foto wat bijgekleurd. We hebben de noodzaak verstaan. We hebben het kwaad gezien. Maar heren, u gebruikte het. Ten goede. We begrijpen dat u liefde bent. Heren, hebben we de dorst van gekregen. Misschien voor het eerst van ons leven. Wij die jagen naar dat wat dood is, Heer. En dood maakt. O Heer. O Heer. Nu geen woorden meer. Maar nu een daad, Heer. Heer, mogen we tegen u zeggen. Dat we u echt lief hebben, Heer. Omdat u ons zo intens heeft lief gehad. O God, wat hebben we nagejaagd. Terwijl u ons de naderingsgave wilde geven van geloof. O Heer, dank u wel. Dat dat niet mijn geloof is, maar het geloof van Christus Jezus. Waardoor we kunnen naderen, vrijmoedig, Heer. Terwijl er in onszelf niets goeds is, Heer. Heer, we willen ons aan u geven. Helemaal. Dat betekent, Heer, we willen ons stellen onder uw woord. Nou, niet meer eigenwijs, maar kom met uw wijsheid. Geef ons kennis van boven, epignosis, om te onderscheiden, Heer, waarop het aankomt in deze wereld, in ons leven en in uw liefde. Heer, ik bid u dat, in die ene naam, in die machtige naam, in die naam boven alle naam, in Jezus' naam. Amen.